Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Lunadea's Heksenklets, de podcast over hekserij en magisch leven. Ik ben Lunadea en in deze aflevering wil ik jullie van alles vertellen over een van de meest majestueuze, prachtige bomen die er bestaat. En dan bedoel ik de eik. Ja, de beuk is ook een hele grote, majestueuze boom. Maar de koning van het bos is toch echt de eik. En dat is ook de titel die hem van oudsher is gegeven. De titel koning, koning van de bomen, koning van de dieren. De titel koning, het koning van de mensen, gaat altijd naar de grootste. In het dierenrijk is de leeuw gezien, werd dus gezien als de grootste roofdier. En is daarom de grootste heerser van het dierenrijk. En wordt daarom de titel koning gegeven. En bij de bomen is het de eik. De grootste bomen, de bomen die het oudste kunnen worden, dat zijn de eiken. En dus is het de koning van het bos. En omdat het de koning van het bos is, had het ook gelijk een heilige, werd het een heilige titel gegeven. En werd dat gekoppeld ook aan de grootste goden. Want de eik werd heel vaak gekoppeld aan de oppergoden. En zo is het dus in Europese, in Europa is de boom van Wodan en Odin. Het is de boom van Zeus. Het is de boom van eigenlijk alle oppergoden. Perun in het Slavische Rijk. Alle oppergoden werden gekoppeld aan de opperboom, de eik. En omdat het dus de boom van de oppergod was en de oppergoden vaak ook de goden waren die te maken hadden met donder en bliksem, was de eik ook gekoppeld aan donder en bliksem. En het aparte is dat de eik inderdaad gekoppeld is aan donder en bliksem, want het schijnt statistisch ook zo bewezen te zijn dat de eik vaker bliksem aantrekt dan welke andere boom dan ook. Dat is ook waarom de eik, men weigerde om in daken van huizen eikenhout te verwerken. Dat ze bang waren dat het dan extra gevoelig was voor blikseminslag. Het is een hele sterke boom, hè? Dus voor de rest van het huis werd vaak wel eikenhout gebruikt. En voor vloerbalken en dergelijke. Maar nee, niet voor de nokbalken. Daar gebruik je zeker geen eikenhout voor, want dan heb je meer kans op blikseminslag. Dus dat vond ik wel een heel grappig weetje om te lezen toen ik me ging verdiepen in de magie van de eik. Maar goed, de eik. Wist je ook dat tussen 1400 en 1500 dat een derde van Europa bedekt was met eikenbossen? Eikenbossen waren zo, kwamen zoveel voor. En het waren ook de heilige eindigbossen. Op het kappen van eikenhout heeft heel lang ook hebben allerlei wetten gestaan dat je geen eiken mocht omkappen. Nou is dat later met de komst van het christendom en het veelvuldig omkopen van al die heilige eiken, is dat veranderd. En kwam men erachter dat de eik heel goed hout is, heel sterk hout is om mee te werken. Maar de status van de eik als heilige boom kwam ook omdat de eik heel veel gebruikt werd als voedsel. En dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen, want wij zien de eik nu tegenwoordig als een van de bomen die heel erg mooi is, maar verder heb je er niet zoveel aan. Maar dat is heel erg anders geweest. In de tijd dat er nog weinig landbouw was, was juist de eik een voedselbron in de donkere tijd. Want nu in oktober, september eigenlijk meer. Maar goed, aan het eind van de oogsttijd heb je dus ook nog de oogst van alle eikels. En van die eikels werd eikelmeel gemaakt. En van het eikelmeel kon je nou weer broden bakken of taarten bakken of koeken bakken. En je kon er van alles mee bakken in een tijd dat je weinig graanvoorzieningen had. Het was ook voedsel voor dieren. Vooral varkens houden heel erg van eikels. Maar ook dus voor mensen. En er schijnt dus ook heel veel gekookt te zijn en vuur gemaakt te zijn gekookt te zijn met de bladeren van de eik. Ja, ik heb er verder niks over terug kunnen vinden. Maar de eik was een van de grootste voedselbrengers in de tijd dat nog een derde van Europa bestond uit eikenbossen. Dus dat gaf hem ook de status tot hoger, beter dan de rest van de bomen. En dan de eik als magische plant. De eik wordt heel veel geassocieerd met de druïden. En dat komt mede door de strip Asterix en Obelix, waarin de druïden panoramieks altijd een eikenbladkroon draagt en ja, de marentak ook als belangrijke plant uit de eikenboom oogst met zijn gouden sikkel. Dat is het beeld een beetje wat we hebben van de druïden en de eik. Maar het verband tussen de druïden en de eik is heel groot, want druïden werden beschreven in de Romeinse teksten als de magische personen die altijd in de eikenbos te vinden waren. Hun rituelen altijd alleen maar uitvoerden als er ook een grote eik in de buurt was. En was er geen eik, dan kwam er ook geen ritueel. De Romeinen hebben heel veel beschreven over de druïden. En daar beschreven ze dus ook in dat de marentak maar zelden groeide op een eik. Maar als de marentak op een eik groeide, dan werd er een heel groot, uitgebreid dankofferritueel uitgevoerd. En werd er met veel vertoon de marentak geoogst. En dan zou de marentak nog magischer zijn dan gewoonlijk als de groeit op andere bomen. Die associatie kennen we, want ja, goed, dat wordt natuurlijk ook in Asterix en Obelix heel veel uitgelegd en getoond. Maar goed, de druïden zagen de eik dus inderdaad als de heilige boom. Maar niet alleen de druïden, want dat was bij de Saksen zo, dat was bij de Germanen zo, dat was in Scandinavië en bij de Slavische landen, Romeinen, zelfs de Grieken. Overal in Europa was de eik de heilige boom. De Romeinen hadden bijvoorbeeld ook kransen van eikenbladeren, waren de meest prestigieuze krans die je maar kon ontvangen. Een krans werd altijd gegeven door een hooggeplaatste aan de bevolking. En als jij als gewone sterveling een krans kreeg, dan betekende dat iets. Dan werd je verheven in jouw functie. En er waren allerlei verschillende kransen, maar de krans van de eikenbladeren, dat was de hoogste en meest prestigieuze die je maar kon krijgen, want de eik was een heilige boom. De eik was de koning van de bomen. Dus als je gekroond werd met de koningsbladeren, ja, dan was je zeg maar de koning. Dan was je heel wat. In de Romeinse tijd was het zelfs zo dat je nog geen schrammetje mocht toebrengen aan een eikenboom. Je mocht geen blad plukken van een eikenboom, tenzij dat met een bedoeling was voor zo'n krans. Maar dan werd het alleen door de hoger geplaatste mocht het geoogst worden. Maar als gewone burger mocht jij niks doen bij een eik, niks toebrengen aan een eik, dus alleen al een eikenblaadje plukken, daarvoor kon je opgepakt worden, daarvoor kon je beboet worden of, nou ja, goed, dat was heiligschennis. Zo heilig was zelfs bij de Romeinen de eik. Dus dat was niet alleen iets voor de heidense stammen in de rest van Europa, nee, dat was zelfs ook bij de Romeinen en de Grieken, was de eik heilig. Menig Griekse tempel werd gebouwd in de buurt van een heilige eik. Bij de Grieken was de eik ook een bron van orakel. Er waren meerdere orakels die bij eiken uitgevoerd werden. Het ritselen van de eikenbladeren kon bijvoorbeeld in Delphi al een boodschap betekenen. Delphi is een hele bekende orakelplaats, Griekse orakelplaats. Dus ja, het is dus niet alleen dat bij de Germaanse en de Saksische stammen dat was, maar dat was dus heel Europa. De heilige eiken werden later gekerstend, want ja, mensen bleven maar naar de eiken toe gaan voor allerlei rituelen, voor offers, want ja, de eik was de boom van Wodan en Odin. Dus ook bij de eik werden heel wat offers gebracht en rituelen uitgevoerd ten ere van Wodan en Odin. En dat moest gestopt worden. Dus ja, het was, ja, de eik heeft zoveel tradities. Gehuwden gingen naar de eik om daar een paar keer omheen te lopen, 6 of 9 keer voor vruchtbaarheid. Er was ook een gebruik van 7 kuiltjes maken rondom de stam van de boom. En als je dan met je voet in die kuiltjes stond of sprong of stapte, dan zou dat je 7 extra levensjaren geven. Je kon ook offers aan de voet van de eik begraven of offers in de boom hangen. Maar dan waren het meestal amuletoffers die erin gehangen werden om vooral genezing af te dwingen. De bast van een eik wordt ook heel veel gebruikt als amulet voor kracht en moed en sterkte. Kracht, sterkte als in dat je sterker wordt of ter verbetering van jezelf. Ja, dat soort gebruiken waren er heel gewoon om daarvoor een eik te kiezen. De eik waar de bliksem in geslagen was, dat was nog veel magischer. Dan werd het hout, het veraste hout werd dan gebruikt om als amulet met je mee te dragen. Want ja, dan was die boom natuurlijk geheiligd door Thor zelf, of Wodan. En ja, dat werd als zeer, zeer magisch hout gebruikt om zelfbeschermingsamuletten van te maken of huisbeschermingsamuletten. Het hout van een eik mocht ook niet zomaar gekapt worden, tenzij voor magische rituelen, dus dat er een eik werd gekapt om de meiboom van te maken. Daarna werd die boom in stukken gekapt om het vuur van midzomer mee aan te maken. En het as daarvan werd dan uitgestrooid over de velden om een goede oogst af te dwingen. Ook het hout van een eik werd gebruikt als hielblok. Hielblokken, dat zijn heilige blokken hout waarmee het een heilig vuur wordt aangemaakt. Maar dan mocht er wel een eik gekapt worden, omdat het een ritueel doel had. Als gewone burger was het niet geoorloofd om een eik te kappen, omdat de eik ook de boom van het recht was. Er werd heel veel rechtspraak werd er bij eiken uitgevoerd, omdat het dus een boom van kracht en macht en vertoon en eiken hebben een heel lang leven. Als machthebber geeft het dus extra vertoon als je dat jouw rechtspraak doet bij een eik. Er zijn meerdere bomen die als rechtspraakboom worden gezien, de linde bijvoorbeeld, omdat de linde weer symbool staat voor juist heel, heel lieflijke energie, dat het vanuit goedheid de juiste uitspraak wordt gedaan. Dus er zijn meerdere bomen die als rechtspraakboom worden gezien, maar onder andere ook de eik. Ik ben op zoek gegaan naar welke eiken nou de oudste ter wereld zijn. En nou is dat niet helemaal duidelijk. Er zijn eiken die een paar duizend jaar oud kunnen worden. Ik denk dat de oudste die ik tot nu toe gevonden heb, is 2000 jaar oud. En dat is de boom aan de voet van de Glastonbury Tor. De Glastonbury Tor, dat is de heuvel in Glastonbury, in Somerset, in Engeland, Groot-Brittannië. En aan de voet van die heuvel, daar staan twee hele grote eiken. Ik ben er geweest, ze zijn inderdaad enorm groot en dik. En er wordt gezegd dat ze 2000 jaar oud zijn. De bomen hebben de naam gekregen van twee reuzen, Gog en Magog. Een mannelijke boom en een vrouwelijke boom. Bij eiken wordt er gesproken van een mannelijke boom en een vrouwelijke boom, omdat de vrouwelijke boom vruchten draagt, maar de mannelijke boom niet. Nou, dit waren de mannelijke en de vrouwelijke boom. En zij zouden deel hebben uitgemaakt van een eikenlaan die helemaal tot aan de voet van de tor liep. En die eikenlaan die is in 1909 gekapt, helaas. Maar de enige twee die zijn overgebleven, dat waren Gog en Magog. Die hebben ze laten staan, de rest is weggehaald. En in 2017, dus vrij recent, is helaas een van die twee bomen in de fik gestoken en overleden. Dus dat is echt heel erg sneu. Dat is gewoon echt vandalisme geweest. En er is meer vandalisme tegen bomen in Engeland. Zo is in Glastonbury ook een heilige meidoorn omgezaagd. En vrij recent, echt 2-3 weken terug, is een hele bijzondere oude boom omgezaagd bij een, hoe heet dat ook weer, de muur van Hadrianus. Dat is een Romeinse muur die in Engeland van de ene kant naar de andere kant loopt. En bij die muur stond op een bepaalde plek een hele mooie magische boom. En ook die is vrij, 3 weken terug of zo omgezaagd, waardoor ook die muur beschadigd is. Dus dat was heel, heel gedoe. Maar dat was alleen omdat die jongen, 19-jarige jongen geloof ik, niet was aangenomen als boomchirurg, als student boomchirurg daar in die omgeving. Zoiets was het, iets onbenulligs dat ik denk, maar waarom doe je dan zoiets? Maar goed, een van die heilige eiken in Glastonbury was dus ook in de fik gestoken en is overleden, ook helaas. Maar die zijn 2000 jaar oud, die twee. 2000 jaar oud. En die ene die leeft nog steeds. En het is dat er vandalisme is plaatsgevonden bij die andere, maar anders had hij ook nog geleefd. Dat is onbeschrijfelijk oudgewoon. Wat ik zei, het was een eikenlaan. Die is aangeplant door druïden, denkt men. Maar druïden hebben die laan echt eeuwenlang gebruikt als inwijdingsweg. Inwijdingsroute naar de Glastonbury Tor. Priesteressencultussen hebben die laan ook gebruikt als inwijdingsweg naar de Glastonbury Tor. En ja, het is gewoon een hele bijzondere plek. Als je een keer het mogelijkheid hebt om die kant op te gaan, zou ik dat zeker doen. Maar ik denk dus dat dat de oudste eiken ter wereld zijn. Ik heb opgezocht welke eiken er nog meer heel oud zijn. En dan ging het over eiken die 800 jaar waren of 900 jaar en 1000 jaar, maar geen 2000. Dus eiken kunnen dus heel erg oud worden. En dat geeft ze dus ook die heilige status, omdat ze dan, ja, tussen aanhalingstekens, zo oud als de goden zouden kunnen worden. Nou goed, de magie van de eik, ja, is dus heel erg groot. Eiken worden ook geassocieerd met Mars en met zon. En ik blader even in een boek om het te zien. Maar met de planeet Mars dan, hè? Niet met de god Mars. Want ja, dat is niet zo. Dat waren dus Thor en Zeus en dat soort goden. Maar het is een vuurboom. Ja, ook weer die associatie met bliksem. Oh nee, niet de planeet Mars, maar de planeet Zon, vanwege vuur natuurlijk, maar het is een mannelijke boom. En alle associaties die de boom heeft, hebben ook allemaal te maken met die mannelijkheid, met potentie, met vruchtbaarheid, met kracht, met bescherming en ook met gezondheid en heling. Maar ja, bescherming is ook iets wat, ja, dat heeft natuurlijk met die grootte te maken. Als een eik in de buurt van een huis geplant werd of een stukje bij een huis vandaan, dan zou het huis beschermen tegen een blikseminslag, omdat dan niet het huis geraakt zou worden, maar de boom. Dan denk ik, dan moet je hem wel een eindje buiten je erf vandaan zetten, want anders dan heb je nog steeds kans dat het vuur overslaat. Maar goed, dat is mijn nuchtere logische houding natuurlijk weer die dat erbij bedenkt. Vanwege de associatie met bescherming werden dus ook heel veel eikels meegedragen. Eikel met je meedragen geeft ook extra vruchtbaarheid. Dus je moet een beetje nadenken of je nou dat wel er ook bij wil hebben, bij je bescherming. Dus dan word je niet beschermd tegen kinderen krijgen. Maar dan moet je iets anders voor bij je dragen, geen eikel. Ja, de magie van de eikenboom is dus, heeft heel veel met bescherming te maken. Leg je een eikel in het raamkozijn, dan geeft dat bescherming aan je huis. Maak je een kruis van eikentakken, dan zou dat ook beschermen tegen het kwaad. Dus er werden heel veel eikenkruisjes werden in stallen gehangen ook om de dieren te beschermen. Eikenkruisjes boven de haard gehangen om het huis te beschermen. Eikels meegedragen om jezelf te beschermen. En ja, eikenvuur, vuur van eikenhout, want later werd het dus wel geoorloofd om eiken te... Ja, nadat er gekerstend was het dus nu wel geoorloofd om eikenhout te kappen. En toen werd het eikenhout gezien als een houtsoort waarbij de warmte je ze ook zou beschermen tegen ziekte. En het hout met je meedragen zou je ook beschermen tegen ziekte. Het zou je ook onsterfelijkheid geven zelfs. Een eikenplant bij nieuwe maan zou je geld brengen. Dat was ook gezegd. En ja, zo waren er verschillende associaties met de eik. Wat ik heel erg mooi vond om te lezen is ook dat de eik werd ook, nee, een heilig eikenbos werd ook wel Lo genoemd. En Lo vind je nog best wel veel terug in plaatsnamen. Zoals Heilo bijvoorbeeld. Hij is sowieso afkorting van heilig. Heilo is ook heilig bos. Maar het is eigenlijk een soort dubbelop. Want Lo was sowieso de benaming in de Germaanse taal is Lo sowieso de benaming voor een heilig eikenbos. Dat mensen elkaar ontmoeten in het heilige eikenbos, dat is al een heel oude traditie. Eén keer per jaar waren er ook allerlei bijeenkomsten in de heilige eikenbossen. Om elkaar te ontmoeten, om rechtspraak te spreken, om huwelijken te sluiten en dat soort dingen. En dat maakt een bos natuurlijk dan al heilig, omdat je elkaar weer ziet, je naast weer ontmoet. Maar het heilige eikenbos was natuurlijk ook vanwege de associatie met dat het de bomen waren van de oppergoden. Dus alle plaatsnamen waarin Lo voorkomt, dan weet je nu, dan heeft daar een heilig eikenbos gestaan. Je ziet nu nog steeds dat bij grote eiken vaak ook kapelletjes, Maria-kapelletjes zijn gebouwd. En dan weet je ook direct dat dat gedaan is voor de kerstening. Voor het, mensen, alsnog, ja, mensen gingen alsnog naar hun heilige bomen. En om dat ja, te stoppen of te veranderen, de associatie met die heilige bomen te veranderen, werden er heel veel Maria-kapelletjes gebouwd bij die heilige eiken. Want dan gingen ze naar hun eik en dan hadden ze gelijk ook een bezoek gebracht aan het kapelletje. Dat was het idee erachter. We gingen dan ook gelijk verhalen rond, vaak ook over die bomen, dat mensen Maria uit de boom hadden zien stappen. Of dat er een heilig zwaard uit de boom kwam. Of dat er ineens een kruis in de boom stond. En dan was de heilige eik ineens niet heilig vanwege Thor of Wodan, maar voor Maria, omdat er een Maria-associatie, heilige Maria-associatie aangegeven werd. Je ziet in Scandinavië dat ze, er waren ook heel veel heilige eikenbossen waren, dat ze dat anders aangepakt hebben, dat ze voordat het gekerstend werd, zagen dat het in Europa gebruikelijk was om de bomen om te kappen of de wouden uit te dunnen, om het te ontheiligen, hebben ze in grote eiken direct een kruis gehangen. Om dan maar te zeggen, oké, we maken er wel een Mariaboom van. Op die manier zijn veel van de grote heilige eiken bewaard gebleven en niet gekapt. Dat is natuurlijk ook een manier dat je het voor bent. Maar in België en Nederland en Duitsland zie je nog heel veel dat er bij grote heilige eiken kapelletjes zijn gebouwd. Kom je zoiets tegen, dan weet je dus ook gelijk, oh, hier is een grote oude heidense ja, bedevaartsplek geweest of vereringsplek geweest. Ik dacht, ik ga tot slot nog een aantal leuke eikenassociaties met jullie delen. Maar ik heb natuurlijk al heel veel gedeeld. Wat ik zei, ik wil jullie niet overvoeren. Wil je onwijs veel mooie informatie over rituele planten en bomen lezen? Ben je daarin geïnteresseerd? Dan raad ik je echt van harte aan het compendium van rituele planten in Europa. Daar heb ik heel veel van deze informatie ook uit. Ik weet het niet allemaal uit mijn hoofd. Heel veel wist ik wel trouwens. Ik zat dit door te lezen. Toen dacht ik, oh, nou gelukkig weet ik al best wel wat van deze punten. Maar niet allemaal. Maar het rituele compendium, of het compendium van rituele planten in Europa, is een ontzettend dik en lijvig boek, moet ik zeggen. Echt, ik zal even kijken hoeveel bladzijden, maar het is echt, ja, hier, bijna 1400 bladzijden. Dat is echt enorm dik. Het is bijna niet aan te komen. Het is heel moeilijk te vinden, omdat het in herdruk zou komen. En daardoor is de laatste druk gestopt. Maar die herdruk is er nog niet van gekomen. Ze zeggen al 5 jaar dat het er wel gaat komen, maar er nog niet is. Maar het is dus een boek die niet heel makkelijk te krijgen is. Je moet hem echt tweedehands vinden. Ja, het is ook geen goedkoop boek. Het is echt iets van €150 of zo. Maar elke cent waard. Het is echt, er staat zo gigantisch veel informatie over de magie en de tradities en de gebruiken van allerlei verschillende rituele planten. Het is echt dus een compendium, betekent dus een verzameling van alle rituele planten die ze hebben kunnen vinden. Dus ja, wat ik zei, ben je hierin geïnteresseerd, dan is het echt de zoektocht waard en echt het geld waard. Het is een heel dik en heel duur boek, maar ja, het staat echt bomvol met informatie en super interessant allemaal. Ik hoop dat je deze aflevering ook interessant vindt en dat je nu met andere ogen naar de eik gaat kijken. En nu ook weet dat het niet alleen een heilige eik van de druïden is, maar dat het ook voor de Germanen, de Saksen, de Romeinen, de Grieken, eigenlijk voor alle Europese volkeren een heilige boom was. En ja, kan je wat extra moed gebruiken? Neem een eikenblad met je mee of een eikel in je broekzak stoppen. En wil je jezelf beschermen tegen blikseminslag, wat tegenwoordig niet zo heel veel meer voorkomt, maar plant dan een eikenboom in je tuin. Maar weet wel dat die 2000 jaar oud wordt en heel erg dik. Dus of je die nou echt in de buurt van je huis wil hebben, dat vraag ik me af. Ik denk niet dat het zo goed is voor je, voor je voegen. Maar goed, hij groeit ook heel langzaam. Dus voordat hij iets met je voegen gaat doen, dat duurt ook wel weer even. Maar ja, ik vind het een hele mooie boom. Ik hou van eik. En als ik een eik in de bos tegenkom, dan toon ik ook altijd mijn respect voor de boom. Door even mijn hand er tegenaan te leggen en in te zien hoe magisch en belangrijk deze bomen voor onze bossen zijn. Dus tot zover mijn informatie over de eik. En tot de volgende keer maar weer. Doei doei.